Dit is Waterstof, het hele verhaal. Een podcast van Waterstofnet. Het kennis- en samenwerkingsplatform op het gebied van waterstof in de Benelux. Mijn naam is Davine Jansen. Sinds de oorlog in Oekraïne is uitgebroken, is geopolitiek aan de orde van de dag. De energieprijzen gaan door het dak en de transitie naar duurzame alternatieven lijkt belangrijker dan ooit. Tegelijkertijd kijken onze overheden ook naar de mogelijkheden voor meer gaswinning binnen Europa. Wat betekent dit alles voor waterstof? En was er niet al veel langer een verschuiving bezig op het geopolitieke wereldtoneel, met een hoofdrol voor waterstof? Het ziet er immers naar uit dat het in de toekomst een internationaal verhandeld product zal worden. En dat heeft implicaties voor de wereldwijde verdeling van rijkdom en macht. Vandaag spreek ik met Thijs van der Graaf, universitair hoofddocent internationale politiek aan de Universiteit Gent en hoofdauteur van het rapport Geopolitics of the Energy Transformation, The Hydrogen Factor, dat het Internationaal Hernieuwbaar Energieagentschap IRENA in januari van dit jaar al publiceerde. Samen met hem ga ik op zoek naar het hele verhaal over de geopolitiek van waterstof. Welkom professor van der Graaf. Hartelijk dank dat ik hier mag zijn op de Universiteit Gent. Ik moet eerlijk zijn, dit gesprek stond eigenlijk gepland oorspronkelijk voor januari 2022. We zitten nu in maart. Mm-hmm. In januari had ik het willen hebben over een fantastisch rapport dat de International Renewable Energy Agency heeft gepubliceerd, waarvan u de hoofdauteur was, over de geopolitiek van waterstof. En ik dacht op dat moment, dat is eigenlijk een thema dat wat meer aandacht verdient. Op dit moment lijkt het eigenlijk over niets anders te gaan dan geopolitiek, maar natuurlijk om heel andere redenen. En is de verschrikkelijke situatie in Oekraïne, waar nu de oorlog woedt, het debat van de dag. Het is natuurlijk niks vergeleken bij wat de mensen daar meemaken, maar ook hier merken we op dit moment de effecten van internationale energiepolitiek op ons dagelijks leven, gewoon op de elektriciteit, gasprijzen, aan de pomp. Kunt u mij misschien een korte historische schets geven van hoe zo'n prijsontwikkeling eraan toe gaat?
Ik kan dat proberen. We maken op dit moment denk ik een energieprijsschok mee, die echt van een grote orde is, zoals de eerste oliecrisis van begin jaren 70. Ik denk dat we dat niet anders kunnen stellen. De gasprijzen gaan omhoog, de olieprijzen gaan omhoog, de elektriciteitsprijzen gaan omhoog, de steenkoolprijzen gaan omhoog en de prijzen van heel wat andere ruwe grondstoffen zitten ook enorm in de lift en bereiken niveaus die we in jaren niet gezien hebben. In Europa zijn het vooral de gasprijzen die eerst flink beginnen stijgen zijn. Dat was al eind 2021 het geval. En er zijn heel veel redenen en oorzaken aan te duiden. Maar ik denk de belangrijkste reden is dat zeker in het laatste kwartaal van 2021 Rusland gewoon minder volumes is beginnen leveren aan Europa. Dus eigenlijk de kraan half dicht heeft gedraaid, zou je kunnen stellen. Alleen maar die volumes heeft geleverd die binnen de contracten vallen. En ja, daardoor zijn wij de winter ingegaan in Europa met gasreserves die lager staan dan normaal. En nu is er nog de invasie bovenop gekomen in Oekraïne. En dat maakt dat de markten heel nerveus zijn. De gasprijzen maken bokkensprongen. De olieprijzen staan ook historisch hoog, tot niveaus die we in meer dan 8 jaar niet meer gezien hebben. En dat is natuurlijk allemaal te wijten aan de oorlogssituatie van het moment.
En dat heeft dan ook implicaties voor andere energiedragers. Dit zijn allemaal fossiele energiedragers die we importeren. Maar wat betekent dat dan voor een alternatieve energiedrager zoals waterstof?
Ja, wel, ik denk dat ons rapport dat in januari uitgekomen is eigenlijk een heel belangrijk debat al heeft aangesneden. Namelijk, als je energiehuishouding inricht als land, dan moet je rekening houden met verschillende factoren. Het gaat vaak over duurzaamheid, het gaat vaak over betaalbaarheid, maar het gaat eigenlijk ook vaak over bevoorradingszekerheid. Hè. En die laatste dimensie, dat gaat over waar halen wij onze energie vandaan, eventueel uit het buitenland, zijn we afhankelijk van import. Hoe zeker zijn die importen? Dat is dan de vraag die gesteld wordt. Maar eigenlijk de geopolitieke dimensie van onze energievoorziening gaat veel verder en kijkt ook naar welke regimes betalen wij voor deze importen? Wat doen die regimes op binnenlands politiek vlak, op buitenlands politiek vlak? Welke handelsstromen zijn er? Dus dat is allemaal deel van dat bredere geopolitieke plaatje. En we worden nu met de neus hard op de feiten gedrukt dat er ook externaliteiten zijn, zeg maar, dus verborgen kosten, zeg maar, aan onze grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, omdat wij de afgelopen jaren, je kunt het niet anders stellen dan dat, de Russische militaire capaciteiten ook mee financieel hebben ondersteund met onze import van olie en gas uit Rusland in Europa. Dus nu, om op je vraag terug te komen, wat heeft waterstof daarmee te maken? Wel, als we de transitie willen maken weg van fossiele brandstoffen om die Parijsdoelstellingen te halen, dan gaan we een grote, grote stap kunnen zetten met energie-efficiëntie, een grote stap kunnen zetten met elektrificatie, maar we gaan er niet komen met die twee stappen alleen en we gaan nog iets anders nodig hebben en dat zijn dan moleculen. Waterstof is zo'n molecule. Waterstof kan ook omgevormd worden tot ammoniak, methanol, andere energiedragers. En dat is zo wat de missing piece geweest van de puzzel. En nu die Oekraïne-crisis, denk ik, zal twee effecten hebben in Europa. We zullen sneller naar die groene waterstof willen overstappen om onze afhankelijkheid van Russisch gas te gaan verminderen en Russische aardolie ook. En het hele idee van blauwe waterstof, dat gemaakt wordt met aardgas als grondstof, ja, krijgt nu toch ook een flinke deuk, denk ik. Dus dat was sowieso al, dat werd gezien als iets dat een transitiebrandstof zou moeten zijn naar echt groene, duurzame waterstof. Maar nu met de huidige gasprijzen en met die bevoorradingsproblemen, denk ik dat het een moeilijk verhaal wordt voor blauwe waterstof.
Ja, want los van die bevoorradingsproblemen zijn er ook actief nu plannen. Ik zag een stappenplan van het Internationaal Energieagentschap om landen te vertellen hoe ze dan van Russisch gas af konden komen. De Europese Commissie heeft het Repower EU initiatief voorgesteld. Dus we zijn echt actief aan het schakelen om van het Russisch gas af te gaan. Ja. En dat zal dus die groene waterstof dan dus hopelijk versnellen, omdat dat een alternatief is daarvoor. Maar die blauwe juist eigenlijk ook tegenspreken dan.
Op dit moment, de meeste waterstof is grijze waterstof van fossiele brandstoffen. En als je die productie wil vergroenen, kan je inderdaad eventueel werken met carbon capture and storage op bestaande installaties. Dat pad is niet gesloten. Al blijf je natuurlijk wel met die problemen zitten die aardgas met zich meebrengt. Het is een fossiele brandstof. Zelfs met die koolstofopvang ga je niet alle CO2-emissies kunnen vangen. Doorheen de hele waardeketen van gas heb je vaak ook methaanlekken die een onderschat probleem zijn, denk ik. Dat was ook een van de focuspunten op de klimaattop in Glasgow eind vorig jaar. En nu komt er dan nog die prijsschok en de bevoorradingsproblemen bij met die hele Oekraïne-oorlog. Dus dat is een moeilijker verhaal aan het worden. En sowieso in ons rapport van Irena, de analyse van Irena, was sowieso dat blauwe waterstof een transitiebrandstof was naar een toekomstige productie die eigenlijk gedomineerd zou worden door groene waterstof. Volgens Irena, dat was voor deze hele nieuwe ontwikkeling, zeg maar, zou tegen 2050 minstens 2/3 van alle waterstof in de wereld groene waterstof zijn, die dus gemaakt wordt van hernieuwbare energie zoals zon en wind. Dat was voor deze crisis. En nu heb je deze crisis. Ik kan me voorstellen dat dat plaatje nu wel veranderd is ten gunste van die groene waterstof.
We versneld eigenlijk onafhankelijk willen zijn van het gas dan. Ja. Tegelijkertijd zie ik ook aankondigingen in Nederland, wel eens op de Noordzee bijvoorbeeld, nu weer nationaal gas gaan opboren. Dat zie je in andere landen ook. Dus het ene spreekt dan voor het versnellen van die groene transitie om af te komen van het gas. En tegelijkertijd gaan we ook weer gas boren. Hoe zit dat dan?
Ja, dat is een heel goede vraag. Ik denk, ik heb daar straks de vergelijking gemaakt met de olieschok van de jaren 70. Toen hebben we ook allerlei maatregelen genomen om minder afhankelijk te worden van olie in het Westen. Vooral geïmporteerde olie uit Arabische landen. En we hebben dat onder andere gedaan door meer steenkool te gaan verbranden, wat niet goed was voor het klimaat. Maar we hebben ook andere zaken gedaan. We hebben nucleaire energie sterk ontwikkeld. Landen als Frankrijk bijvoorbeeld, de oorsprong van die sterke nucleaire uitbouw lag daar in die oliecrisissen van de jaren 70. We hebben ook meer werk gemaakt van energie-efficiëntie. De eerste standaarden voor wagens meer zuiniger te maken in de Verenigde Staten, dateren precies van na die eerste olieschok. We hebben werk gemaakt van R&D in duurzame energie. En al die zaken maken dat op de lange termijn beschouwd die olieschok eigenlijk heel goed was om onze emissies naar beneden te halen. Ik denk dat er bijna geen enkele andere beleidsmaatregel geweest is sindsdien die meer impact heeft gehad, een positieve impact op de emissies. Dus die korte termijn stijging van de emissies, doordat we in Europa misschien het Gronings gas nog langer gaan ontwikkelen, als dat politiek haalbaar is in Nederland, of meer steenkool gaan verbranden voor de komende winter en de winter daarna, dat kan misschien een korte termijn opoffering zijn die ons maakt om ineens die stap te zetten naar een forse uitrol, forse versnelling van hernieuwbare energie en andere lage koolstoftechnologieën. Dus de slotsom zou wel eens positief kunnen zijn.
Goed. Dan toch even terug naar januari. Ja, hier kan dat makkelijk. Ik denk dat dat voor heel veel mensen een droom is. Maar jullie schreven, of de International Renewable Energy Agency, het agentschap, schreef toen al een rapport over de geopolitiek van waterstof. En u was daarvan de hoofdauteur. Wat was toen de reden om over die geopolitiek te beginnen?
Ja. Wel, dit rapport is eigenlijk een opvolgrapport voor een eerder rapport dat IRENA gepubliceerd heeft, waar ik ook een van de auteurs van was. Dat eerste rapport is uitgekomen in januari 2019 en dat ging over de geopolitieke gevolgen van de energietransitie in het algemeen, dus niet specifiek over waterstof. Vanuit de bewustwording dat de energietransitie niet zomaar een technisch gegeven is, of een economisch gegeven. Het is ook een geopolitiek gegeven. Vandaag de dag leveren fossiele brandstoffen nog altijd 80% van onze energie. Maar als je naar de geopolitieke wereldkaart kijkt, dan hebben die geografisch geconcentreerde reserves van fossiele brandstoffen een enorme impact gehad op die geopolitieke wereldkaart. Met andere woorden, als wij dankzij die energietransitie onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen gaan afbouwen, gaat dat enorme verschuivingen teweegbrengen voor landen die zeer sterk afhangen, bijvoorbeeld van exportinkomsten van fossiele brandstoffen, om maar iets te zeggen. Of de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Persische Golfregio, die historisch gezien ook gelinkt is aan de enorme olierijkdom daar. Dus er zijn heel wat verschuivingen te verwachten. In dat eerste rapport van 2019, dat dan in 2018 is geschreven, hebben we een panoramisch overzicht gegeven. En in dit rapport zoomen we eigenlijk in op waterstof, omdat dat, moet ik eerlijk bekennen, toch wel een beetje een blinde vlek was van het eerste rapport. Het is iets van een 5 of 6 keer vermeld. Dus dat was nog geschreven voor deze hype-cyclus echt is losgebarsten. Maar vandaag, anno 2022, staan we ergens anders en is het duidelijk dat waterstof een belangrijke rol zal spelen.
En nu dus 118 pagina's alleen over waterstof. Even over die geopolitieke kaart die u vermeldt. Voordat we waterstof in het verhaal meenemen, hoe ziet dat eruit? Hoeveel van onze energie importeren wij op dit moment bijvoorbeeld? En waar komt die vandaan?
Ja, in Europa zijn we zeer sterk importafhankelijk en die importafhankelijkheid groeit alleen maar. Ik geloof dat het voor gas rond het 90% zit. Voor olie vergelijkbaar. Dus dat zijn enorme afhankelijkheden en dat betekent dat er elk jaar ook miljarden euro's gewoon wegvloeien naar het buitenland die je niet op een productieve manier kan investeren in je eigen economie. Dus dat komt ook, dat weegt op je handelsbalans en dat brengt ook geopolitieke gevolgen met zich mee, want veel van de regimes waar dat geld naartoe stroomt, die hebben toch wel bedenkelijke reputaties op vlak van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, op vlak van burgerlijke vrijheden, op vlak van buitenlandse politiek. Die geopolitieke wereldkaart vandaag is heel sterk getekend door de geografische concentratie van vooral olie en gas. Steenkool is iets gelijkmatiger verspreid over landen en continenten heen, dus dat is minder een geopolitiek probleem. Maar als je kijkt naar olie- en gasreserves, de helft van alle oliereserves zit in slechts 4 landen. Bij gas is de concentratie nog groter. Daar zijn het slechts 3 landen die meer dan de helft van alle conventionele gasreserves bezitten. Dus we zijn met een hele grote groep landen, 80% van de wereldbevolking, afhankelijk van import van fossiele brandstoffen uit slechts een handvol landen. En dat betekent een transfer van rijkdom, een transfer van macht, En dat betekent dat die landen boven hun gewicht kunnen boksen op het internationale toneel. Vaak ook bij de grootste defensiebudgetten hebben, dan ook soms buitenlandse terroristische groepen gaan financieren. Enfin, dat heeft zoveel repercussies op die geopolitieke wereldkaart.
In welke landen zijn dat nu? Het Midden-Oosten?
Ja, de OPEC-landen, aangevoerd door Saudi-Arabië en de Emiraten, voor olie heel belangrijk. En wat betreft gas, die drie landen die met de grootste gasreserves, dat zijn Rusland, Qatar en Iran. Het zijn de gekende landen, denk ik.
En dat verschuift dus op het moment dat waterstof om het hoekje komt kijken?
Ja, want wij zijn al een hele poos bezig met die energietransitie. En tot op dit moment speelt die zich vooral af in de elektriciteitssector, waar dat je ziet dat zon en wind vooral, maar ook andere hernieuwbare energietechnologieën, daar fossiele brandstoffen uit de markt aan het duwen zijn. Dat gaat dan ook vooral over steenkool. Ook al moet ik er de bedenking bij maken dat steenkoolverbruik weer al in de lift zit sinds de coronacrisis. Maar goed, die transitie is wel merkbaar. De lange termijn trend is daar duidelijk. En dat is een heel goede zaak. Maar we moeten meer doen dan enkel onze elektriciteitsproductiepark gaan vergroenen. We moeten ook kijken naar de gebouwen. We moeten ook kijken naar transport, naar industrie. En daar was het lange tijd zo dat we weinig alternatieven hadden voor fossiele brandstoffen. En zo komt waterstof in de picture. Dat is een van de mogelijkheden om een aantal van die sectoren, die men soms in het Engels hard to abate noemt, moeilijk te decarboniseren, om die toch te gaan vergroenen.
En het is ook makkelijker verder te transporteren dan elektriciteit.
Dat zou ik niet zo durven stellen. Op dit moment, waterstof is al een gigantisch grote industrie. Als je kijkt naar de volumes die wereldwijd geproduceerd worden, dat is gigantisch. Mm-hmm. Bijvoorbeeld ook in China, 3% van het steenkoolverbruik nationaal is voor enkel en alleen voor de productie van waterstof. Dat is gigantisch. Maar 85% van alle waterstof wordt geproduceerd en geconsumeerd lokaal, op dezelfde site zelfs. Dus het is een heel lokaal product op dit moment. En dat zou wel eens kunnen gaan veranderen. Want bijvoorbeeld, neem Europa of neem Japan. Dat zijn twee rijke regio's of landen die nogal beperkt zijn qua technisch potentieel voor hernieuwbare energieproductie, vergeleken met de enorme energievraag die ze hebben. We hebben in Europa weinig vrije ruimte. Zeker een klein land als België bijvoorbeeld is echt wel beperkt op dat vlak. Maar heeft wel anderzijds heel veel groene moleculen nodig om die energie en industrie te gaan decarboniseren enzovoort. Dus een land als België, maar eigenlijk veel landen in Europa, Duitsland, Nederland, die kijken naar import van groene waterstof, of duurzame waterstof, moet ik zeggen, om die omschakeling te maken. En dat kan natuurlijk alleen als je die waterstofmoleculen, als je erin slaagt om die over lange afstand te gaan vervoeren. Dus het zou wel eens een internationaal verhandeld product kunnen worden.
Ja, want dat is de neiging die ik dus blijkbaar heb, en misschien meer mensen, om te denken dat waterstof dan als nieuw molecuul dat ook een energiedrager is, eigenlijk een soort van het nieuwe olie is van deze eeuw. Maar ik las juist ook letterlijk de woorden van het hoofd van IRENA, Francesco La Camera, dat green hydrogen a game changer is for climate neutrality, but hydrogen is not a new oil. Mm-hmm. Zou je dat misschien dan nog eens willen uitleggen? Waarom,
ja, zeker,
waarom niet?
Zeker en vast. Eén groot verschil is dat aardolie ontgonnen wordt, uit de grond gehaald wordt, opgepompt wordt, terwijl waterstof een product is dat gemaakt moet worden in industriële sites. Dat is een cruciaal verschil. En zeker als je kijkt naar groene waterstof, dat kan je maken met hernieuwbare energie. En er is geen enkel land in de wereld dat geen toegang heeft tot hernieuwbare energie. Terwijl er wel veel landen in de wereld zijn die geen eigen fossiele brandstofreserves hebben. Dus dat verandert alles. Dat betekent dat bijna elk land zelf een deel van zijn waterstofbehoefte zal kunnen maken. En dat betekent dat je in de toekomst ook kijkt naar, als je bijvoorbeeld toch nog inzet op import van die moleculen, ja, dan kijk je naar heel veel landen die een overschot hebben aan technisch potentieel voor hernieuwbare energie en die dus zeer goedkoop waterstof gaan kunnen produceren. En je kan als het ware je handelspartners kiezen. Je hebt vrije keuze daar waar dat je voor olie en gas automatisch gezogen wordt naar die landen met de grootste reserves die die op de goedkoopste manier kunnen ontginnen. Dat verklaart ook waarom wij zo als slaapwandelend in Europa zo sterk afhankelijk geworden zijn van Russische olie en gas. Ja, die zijn geografisch nabij en die hebben zo'n grote en goedkope reserves dat wij dan automatisch daar naartoe zijn gezogen geweest. Nu gaan we ons proberen ontkoppelen, maar dat zal niet makkelijk zijn.
Want nu kunnen we dus eigenlijk kijken naar alle landen die veel zon of veel wind hebben en die daarom dus redelijk goedkoop waterstof kunnen produceren.
Ja, absoluut. Ja. Dus we hebben naar een aantal landen gekeken in het rapport. En een van de landen die duidelijk voorloper zijn en eruit springen is Australië. Als je kijkt naar het technisch potentieel in Australië om goedkope groene waterstof te produceren tegen 2050, en met goedkoop bedoelen we tegen een prijs van minder dan $1.50 per kilogram, dus dat is zeer goedkoop, dat technisch potentieel voor hen is groter dan het wereldwijde energieverbruik vandaag. Niet elektriciteitsverbruik, energieverbruik. Dus dat is een gigantisch potentieel, en dan hebben we het alleen nog maar over Australië. Sub-Sahara-Afrika, Noord-Afrika, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika, Noord-Amerika. Er zijn zoveel regio's waar het er een enorm potentieel is. Wij verwachten bijvoorbeeld ook dat grootmachten en grote economieën zoals de Verenigde Staten en China naar zelfvoorzienendheid gaan neigen. Hè. Misschien niet perfect, maar dat is een heel ander verhaal dan vandaag, uiteraard.
En betekent dat dan ook dat we minder risico lopen op de klassieke geopolitieke risico's dat landen macht hebben en daar ook misbruik van kunnen maken?
Niet helemaal. Zo eenvoudig is het ook niet. En dat heeft te maken met, je vroeg daarnet, is waterstof de nieuwe aardolie? Ik denk het niet. Maar als je dan toch een referentiepunt zoekt, dan moet je kijken, denk ik, naar aardgas. Aardgas voeren wij momenteel in via pijpleidingen en via LNG, vloeibaar aardgas, op tankers. En dat heeft tijd nodig gehad, decennia nodig gehad, om die handel tot stand te brengen. Dat zijn heel dure investeringen ook, LNG-importterminals, LNG-tankers enzovoort. Als wij in Europa bijvoorbeeld naar import gaan van die waterstof op grote schaal, dan kunnen we ook kijken naar zowel pijpleidingen, eventueel zelfs bestaande gaspijpleidingen die herbestemd kunnen worden om waterstofmoleculen te vervoeren, of waterstofimport per schip. Dat is technisch uitdagend. Je moet het waterstof ofwel vloeibaar maken, ofwel moet je het transformeren tot een andere molecule die gemakkelijker te transporteren valt. Bijvoorbeeld ammoniak komt uit onze studie naar voren als een van de beste energiedragers om waterstof te gaan vervoeren. Dus dat is een mogelijk scenario waarbij dat we die waterstofhandel opgeschaald zien en eigenlijk in twee richtingen, zowel via pijpleiding als via schip.
En die blokvorming of de prijzen opjagen, doordat bijvoorbeeld de verschillende landen met veel zon, Australië en misschien Chili samen, dat die zeggen, wij hebben nu alle afnemers in onze contracten, laten we samen maar eens ervoor zorgen dat die prijzen omhoog gaan. Is dat ook nog een blijvend risico? Of doordat er nu veel meer landen zijn die dat kunnen aanbieden, is dat wel kleiner?
Op lange termijn is dat risico zeer klein, omdat het over een gemaakt product gaat, een product dat je ook zelf kan maken en dat veel andere leveranciers ook kunnen maken. Dus kartelvorming is bijna onmogelijk. Je kan ook geen kartel vormen rond de productie van schoenen. Hè. Als landen dat doen, dan begin je gewoon zelf schoenen te maken. Maar in de korte, de eerste stappen die we gaan zetten, de eerste jaren dat die handel tot stand komt, verwacht ik dat die vooral bilateraal zal zijn. Als ik kijk naar mijn thuisland België, die hebben akkoorden gesloten met Oman, Chili en Namibië. Dat zijn de drie landen waar er momenteel akkoorden mee gesloten zijn. Er zijn ook gesprekken met Noorwegen, met het Verenigd Koninkrijk. Maar het zou best kunnen dat wij, als wij beginnen waterstof importeren, dat met bilaterale lange termijn contracten zijn vanuit één leverancier. En dat zal dan ook in die eerste jaren zal er nog geen mondiale markt zijn. Dus mocht er dan een probleem zijn met je leverancier, een politiek, geopolitiek probleem, dan kun je niet zomaar terugvallen op een alternatieve leverancier, een alternatieve markt. En een voorbeeld dat ik regelmatig geef is, Duitsland is denk ik een van de trekkers in Europa, een pionier rond waterstof, wil ook tegen 2045 klimaatneutraal zijn. Toen ze hun waterstofstrategie gepubliceerd hadden in 2020 was het, het eerste land, ze zetten ook heel hard in op import, hè. Het eerste land waarmee ze een bilateraal akkoord hadden gesloten was Marokko. Nog geen 6 maanden later was er een grote diplomatieke crisis met Marokko omwille van de status van de Westelijke Sahara. Dat is een gebied in het zuiden van Marokko waarvan Marokko zegt dat behoort tot onze soevereiniteit, maar daar is een onafhankelijkheidsbeweging actief die het gezag van Rabat niet erkent. Dus die crisis was er. Dus van dat bilaterale akkoord, ja, dat is momenteel bevroren, zeg maar. Het is onduidelijk waar dat naartoe gaat. En op het hoogtepunt van die crisis zijn er ook heel veel migranten uit Marokko naar die 2 Spaanse enclaves gevlucht in het noorden van het land. Dus 2 gebiedjes die eigenlijk tot de soevereiniteit van Spanje behoren. Het Spaans leger is daar ingezet moeten worden. Dan denk ik, ja, als Marokko bereid is om in een diplomatiek dispuut, zeg maar, de stroom van migranten te manipuleren voor geopolitieke doeleinden, gaan ze dan in de toekomst ook niet durven om de stroom van moleculen bijvoorbeeld te gaan manipuleren als er een geopolitiek dispuut is. En zoals ik zeg, zeker in de eerste jaren zullen er wellicht vooral bilaterale stromen zijn, bilaterale handel, en nog geen mondiale markt. En dan zijn er wel kwetsbaarheden.
En dat heeft dus te maken met die term die in het verslag ook vaker terugkomt, hydrogen diplomacy. Dat er dus tussen meestal landen eigenlijk uit Noordwest-Europa, wat ik meekrijg, contracten worden gesloten voor de import van moleculen. Wat gebeurt er in die contracten? Wat is dat?
Wel, we hebben die term hydrogen diplomacy gebruikt om het fenomeen aan te duiden dat heel veel landen in hun buitenlands economisch beleid ook aandacht beginnen te besteden aan waterstof. Zelfs in die mate dat Duitsland bijvoorbeeld speciale hydrogen offices gaat opzetten in Moskou, in Kiev geloof ik ook, in het Midden-Oosten en in Afrika. Een land als Japan is ook al jaren bezig met het zoeken naar partners om waterstoftechnologie te gaan ontwikkelen, maar ook om waterstofmoleculen te gaan importeren. Australië is een van de bevoorrechte partners, maar ook Brunei, ook Saudi-Arabië. Vroeger was energiediplomatie het verzekeren van uw importen van fossiele brandstof. Nu is energiediplomatie het verzekeren van uw importen van groene moleculen in de toekomst. Of als je een land bent dat hoopt een grote exporteur te worden van waterstof, zoals Chili, ja, proberen afzetmarkten te vinden.
Dus er zijn toch nog wel onzekerheden aan beide kanten of er wel genoeg zal zijn en of dat op tijd naar de...
Ja, exact. Ja. Het is inderdaad in beide kanten, want als je een toekomstige exporteur wil worden, dan moet je natuurlijk ook, als je investeringen maakt om te gaan exporteren, er zeker van zijn dat er genoeg afzetmarkten gaan zijn.
Dus op de korte termijn dan die onzekerheden, op de iets langere termijn dan de mogelijkheid om ook, als iemand zich tegen je keert, toch ook zelf waterstof te produceren, eigenlijk voor iedereen. Daar zit ook nog wel een interessant thema. Het produceren van waterstof kan natuurlijk, maar daar heb je wel bepaalde technologieën voor nodig. In het rapport wordt ook gemeld dat er een race bezig is om die technologische leiders te worden van de wereld. Mm-hmm. Speelt Europa daar dan misschien wel een exporterende rol in of lopen we daar ook achter?
Ik denk dat je daar... Dat is een heel belangrijke kwestie. Ik denk dat dat heel sterk meespeelt in de Europese waterstofstrategie. Het is niet alleen een energiestrategie, het is ook een strategie die aanhaakt bij de doelstellingen rond industrieel beleid. We hebben de cijfers bekeken in het rapport en wat er naar boven komt is dat eigenlijk Europa, Japan, Zuid-Korea pionier zijn qua onderzoek en ontwikkeling en qua intellectuele eigendomsrechten. Maar dat de kans groot is dat China weer al, zoals in veel andere hernieuwbare energietechnologieën, de grootste producent zal worden. Die tegen de laagste kosten die technologieën kan leveren. Dus van alle technologieën die in de hele waterstofketen opgeschaald gaan moeten worden, zit volgens schattingen de grootste marktwaarde bij die elektrolyzers die je nodig hebt voor groene waterstofproductie. In principe is dat geen rocket science, dat is een technologie die al 2 eeuwen bestaat of gekend is. En daar zie je dat Europa probeert om heel snel gigafactories op te richten, dus fabrieken die op grote schaal elektrolyses kunnen produceren. De vraag is een beetje, zijn daar Duitse bedrijven, Noorse bedrijven enzovoort, de vraag is een beetje, gaan wij hetzelfde verhaal kunnen vermijden als we gezien hebben in de zonnepanelenindustrie, waar er een florerende Duitse industrie was die dan eigenlijk bijna helemaal in elkaar gestort is toen die goedkope Chinese zonnepanelen onze markten hebben overspoeld. Daar heb ik ook het antwoord niet op, maar het is een interessante kwestie.
Zal de toekomst moeten wijzen.
Ja.
Dus in grote lijnen zijn er dus landen die nu inzetten op hun beschikbaarheid van zon en wind om in de toekomst een exporteur van waterstof te kunnen worden. Er zijn landen die inzetten op de technologie. Die zeggen, misschien kunnen we niet genoeg waterstof maken, maar kunnen we wel die technologie naar voren brengen. Wat doen die klassieke fossiele machthebbers, de landen die tot nu toe eigenlijk de dienst uitmaken, hoe reageren die op deze hele transitie?
Ja, wel een aantal van hen zijn enthousiast en dat is ook logisch, want het gaat om moleculen, dat kennen zij zeer goed. En als het gaat om de export van moleculen, ja, dat is hun business case of business model al decennia. Dus landen als Saudi-Arabië, Oman, de Emiraten, maar zelfs ook Rusland, voor de invasie in Oekraïne weliswaar, hebben grote ambities uitgesproken om ook een leverancier te worden van groene moleculen. Ook trouwens Australië is eigenlijk een grote fossiele brandstoffen exporteren. Zij hebben een aantal voordelen. Hè. Ze kennen moleculen, ze zijn daarmee vertrouwd. Ze hebben de juiste infrastructuur om die te behandelen. Als het gaat over blauwe waterstof of blauwe ammoniak, dat is ook voor hen iets dat gemakkelijk te implementeren is, zou je kunnen zeggen. Want zij kunnen hun eigen gasreserves aanspreken en ze kunnen, als ze de CO2 opvangen bij de productie van die blauwe waterstof of ammoniak, die CO2 ook onmiddellijk weer gaan injecteren in lege gasvelden of olievelden. Dus zij zijn op veel manieren goed geplaatst. Maar zeker die landen in het Midden-Oosten en in een land als Australië, die hebben zoveel groene waterstofproductiepotentieel dat het, denk ik, voor hen ook zinvol is om daar naar te kijken en niet alleen naar die blauwe moleculen. En ik weet niet in welke mate dat zij bereid zijn om die omslag al te maken. Saudi-Arabië, Oman, die hebben grote groene waterstofplannen, maar andere landen zoals de Emiraten bijvoorbeeld of Rusland, ja, die mikken vooral op blauwe moleculen. En de vraag is of dat er daarvoor wel een markt zal zijn. Zeker als we gaan beginnen standaarden afspreken, certificatie van die importen, dat we ervoor zorgen dat die moleculen wel echt schoon zijn en dat er niet ergens langs de waardeketen heel veel CO2-uitstoot of uitstoot is van methaan. Ja, dan weet ik niet of dat zo'n slimme strategie is.
Dus het geopolitieke kaartje gaat er in ieder geval heel anders uitzien.
Ja, inderdaad. En dan gaat het niet alleen over de neergang van die petrostaten, die zeer sterk afhangen van olie- en gasinkomsten. Het gaat ook over de opkomst van landen in die gordel rond de evenaar die een overvloedig potentieel hebben van hernieuwbare energie en die nu misschien met de hefboom van groene waterstof een binnenlandse industrialisering gaan kunnen forceren. Dat betekent dat zij in een veel betere positie gaan komen om energieintensieve industrieën aan te trekken. Van aluminiumsmelters tot staalfabrieken. Als ik president van Marokko was, dan zou ik niet alleen nadenken over kunnen wij die groene moleculen brengen naar de exportmarkten in Europa, maar kunnen wij dat eigenlijk ook niet gebruiken om zelf staalfabrieken te gaan oprichten en groen staal te gaan exporteren naar Europa in plaats van groene waterstof.
Goed, en wat is er dan voor nodig om ervoor te zorgen dat die positieve effecten van die positieve kansen die waterstof biedt, dat die naar voren komen in plaats van de negatieve risico's die er misschien ook aan zitten van een nieuwe energiedrager?
Ja, wel, ik denk dat er goede planning nodig is. En wij zeggen altijd, start met de vraag, waar heb je waterstof nodig? En probeer die vraag goed in te schatten en ja, wij zijn niet voorstander met IRENA van een expansieve visie op waterstofgebruik. En dan als het gaat over die handelsstromen, de import, dan denk ik dat je sowieso dat het verstandig is om na te denken over diversificatie, dat je niet te afhankelijk wordt van één leverancier om je importrisico's te beperken. Maar dat je ook moet streven naar een inclusief verhaal, waarbij dat als je gaat importeren uit zeer arme landen zoals Namibië, Namibië wordt momenteel het hof gemaakt door België, Duitsland, veel andere landen, zelfs in die mate dat als je de aangekondigde investeringen in waterstof gaat optellen, kom je tot een som die groter is dan het bruto binnenlands product van dat land. Dus dat is een complete, potentieel complete transformatie van die economie die daar zit aan te komen. Dat kan heel veel goede effecten hebben, maar je moet ervoor zorgen dat er ook lokale waardecreatie is. Waarom moeten dat allemaal Europese elektrolyzers zijn? Waarom kunnen er geen Afrikaans gemaakte elektrolyzers daar gebruikt worden? We moeten in Afrika werk maken van het opschalen van de ammoniakproductie voor kunstmest. Afrika is afhankelijk van import van kunstmest, ondanks het enorme potentieel om zelf groene kunstmest te gaan maken op basis van waterstof. Trouwens, zeer acuut nu met de Oekraïne-oorlog, waarbij dat de aanvoer van kunstmest via de Zwarte Zee-regio naar landen als Egypte enzovoort verstoord is. Dus dat kan wel op termijn effect hebben op de voedselprijzen. Maar je moet dus streven naar dat inclusief verhaal. Je moet zorgen dat je lokaal tewerkstelling creëert, dat je lokale waardeketens creëert. En hopelijk kan dat dan ook de spoorslag zijn voor de verdere uitrol van hernieuwbare energie in die landen zelf. Want die moeten natuurlijk ook hun eigen elektriciteitsvoorziening in vele gevallen nog gaan opschalen, omdat er mensen zijn die gewoon geen toegang hebben tot elektriciteit. En zij moeten in vele gevallen die elektriciteitsproductie ook gaan verschonen. Een land als Marokko produceert nog altijd het grootste deel van zijn elektriciteit met steenkool. Als ze dat dan blijven doen en met andere installaties Europa gaan bevoorraden met groene moleculen, dan heb je voor het klimaat toch niet alles gedaan. Dus we gaan die uitrol van hernieuwbare energiecapaciteit hand in hand, dat gaat hand in hand moeten gaan met de uitrol van exportcapaciteit voor die groene moleculen.
Hopelijk dat de boodschap uit dit rapport in ieder geval bijdraagt daaraan. Bedankt voor het gesprek.
Graag gedaan.
Dit was een aflevering van Waterstof, het hele verhaal. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.